Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Het werken vanuit repressie was voor mij gewoon. En je hoort mensen dan ook vaak zeggen, ja, zo gaat het nou eenmaal. Het hoort erbij. Zo doen we dat.
Met deze woorden neemt Sophie de Valk ons mee naar haar tijd als gedragswetenschapper in de gesloten jeugdzorg. In deze aflevering van CCE Podium vertelt ze over de moeilijke balans tussen veiligheid en controle. En hoe repressie vaak een schijnbare noodzaak wordt in de dagelijkse praktijk. Wat betekent repressie nu echt voor zowel jongeren als de medewerkers in de jeugdzorg? En belangrijker nog, welke alternatieven zijn er voor een systeem dat al jarenlang onder vuur ligt? Luister naar Sophie de Valk op CCE Podium over repressie in de jeugdzorg.
Mijn eerste echte baan na mijn studie was die van gedragswetenschapper in de Jeugdzorg Plus instelling. Dat is een plek voor gesloten jeugdzorg waar kinderen tussen de 12 en de 18 jaar geplaatst worden als ze bedreigd worden in hun ontwikkeling vanwege hun eigen gedrag. En daardoor ook een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of voor hun omgeving. En als gedragswetenschapper was ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de begeleiding en de behandeling van 20 jongeren. En ik was pas 23 toen ik deze baan kreeg. Het was hard werken in een instelling waar altijd wel wat kon gebeuren. Mijn dagen vulden zich met perspectiefplanbesprekingen en teamvergaderingen, contact onderhouden met het netwerk van de jongeren en de jeugdbescherming. Maar vooral heel veel brandjes blussen, zoals ze dat noemden. Het begon 's ochtends al met een jongen die niet uit zijn bed wilde komen, niet naar school wilde. Of juist iemand die uit de klas werd gestuurd vanwege opstandig gedrag en terug naar de groep werd gestuurd. Er waren onderlinge conflicten. Soms wilden jongeren weglopen en klom die over het hek. En er waren zelfs groepsopstanden waar we mee te maken kregen. En om met dat ingewikkelde gedrag om te gaan, maakten we veel gebruik van straffen en belonen. Ik heb bijvoorbeeld een keer een kamerprogramma opgelegd aan een jongere die agressief was geweest tegen een medewerker. En dat kamerprogramma betekende dat de jongere naar school mocht en daarnaast op zijn kamer moest zijn. En in die tijd op zijn kamer moest hij dan een schrijfopdracht maken waarin hij inzicht liet zien in wat er gebeurd was en wat zijn rol daarin was geweest. Moest hij zich aan de afspraken houden, goed in contact zijn. En als hij dat allemaal goed deed, dan kon hij weer meer vrijheden verdienen als beloning. Zoals mee eten op de groep. Voor mijn gevoel blufte ik me er doorheen. Maar had ik eigenlijk geen idee hoe ik met dat ingewikkelde gedrag om moest gaan. Het werken vanuit repressie was voor mij gewoon. Na mijn derde tijdelijke contract was er geen ruimte voor een vast contract. En moest ik op zoek naar een andere baan. Eerst was ik teleurgesteld, want ik wilde graag blijven. Maar toen ik eenmaal weg was, voelde ik ook een last die van mijn schouder was gevallen. Blijkbaar had ik meer stress ervaren dan ik doorhad op dat moment. En ook was het werken vanuit dwang en vanuit macht me tegen gaan staan. Terwijl ik me daar op dat moment helemaal niet zo bewust van was. Dat bewustzijn dat kwam pas toen ik er van een afstandje op terug kon kijken. Ik besloot om niet meer in een gesloten jeugdzorginstelling te gaan werken. Dat het niet meer bij mij paste. Ik vond een baan als onderzoeker en daar ontstond het idee om onderzoek te gaan doen naar repressie. Ik wilde beter begrijpen wat het was en ook weten hoe het anders kon. Werken in een setting als de gesloten jeugdzorg is complex. Omdat medewerkers aan de ene kant voor moeten zorgen dat de problematiek van de jongeren afneemt, maar ze moeten aan de andere kant ook voor veiligheid zorgen. Zij moeten dus continu balanceren tussen aansluiten bij de individuele behoeftes van jongeren en aan de andere kant controle houden over het ingewikkelde gedrag van soms wel 10 jongeren tegelijkertijd. Aandacht voor de één betekent minder aandacht voor 9 anderen. Daarnaast is veiligheid vaak een doorslaggevende factor als we beslissingen nemen, omdat veiligheid en met name onveiligheid iedereen aangaat. Dat betekent iets voor de jongeren, zijn of haar groepsgenoten, maar ook voor alle medewerkers. En onder druk van agressie of angst voor agressie, een mogelijke escalatie, maar ook wisselende collega's, kan die balans doorslaan naar controle. En dat is het punt waarop er repressie ontstaat of kan ontstaan. Maar wat is repressie eigenlijk precies? Bij repressie denken we vaak aan het doelbewust schade toebrengen aan een jongere door de medewerker. Maar repressie is ook het onwettig of het willekeurig inperken van de vrijheden en de autonomie van de jongeren. Ik zal van beide vormen een voorbeeld geven. Bij het doelbewust schade toebrengen aan de jongeren kun je denken aan die eerder genoemde kamerprogramma's. Vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals in dit geval een afzondering, worden dan gebruikt als straf. Terwijl vrijheidsbeperkende maatregelen alleen gebruikt mogen worden in crisissituaties, wanneer veiligheid in het geding is. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn echter niet per definitie repressief, terwijl ze wel heel vaak hand in hand genoemd worden. Vrijheidsbeperkende maatregelen mogen gebruikt worden om de veiligheid te waarborgen, maar alleen als er geen andere manieren meer voorhanden zijn om het doel te bereiken. En ze mogen dus niet gebruikt worden als strafmaatregel of om de orde en de regels te kunnen hanteren. De andere vorm van repressie, die is wel wat subtieler, maar misschien wel veel hardnekkiger. Het is namelijk het onwettig of willekeurig inperken van de autonomie en de vrijheid van de jongeren. En dan kan je denken aan jongeren die overal toestemming voor moeten vragen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet beslissen om even een glaasje water te pakken in sommige gevallen. Of ze moeten per se hun brood in 6 stukken snijden. Deze onnodige inperking van de persoonlijke vrijheden van de jongeren is volgens de wet repressie. Het klimaat binnen instellingen wordt al langere tijd als hard en onveilig beschreven. De jongeren die er nu verblijven of die er al uit zijn. Een onderzoek naar geweld in de jeugdzorg laat zien dat 75% van de jongeren fysiek of psychisch geweld heeft meegemaakt. Door andere jongeren of door medewerkers in die instelling. En geweld door medewerkers is per definitie repressie. Daarnaast vertellen veel jongeren dat ze machtsmisbruik meemaken door medewerkers. En ook de negatieve effecten van vrijheidsbeperkende maatregelen worden steeds helderder. Onderzoek laat zien dat jongeren zich vernederd voelen op die momenten. Ook heel angstig kunnen zijn. Ze ervaren stress en ook op de langere termijn laten ze signalen of symptomen zien van posttraumatische stress. Een ander gevolg van repressie is dat jongeren gedemotiveerd raken. En ook totaal geen zingeving ervaren van hun verblijf. En dat heeft vooral te maken met die gebrekkige autonomie. Ze mogen bijvoorbeeld niet meebeslissen over wat hun behandeldoelen zijn of welke behandeling er precies bij ze past. Daardoor zijn jongeren minder gemotiveerd. En dat staat herstel in de weg. Terwijl herstel de enige wettelijke rechtvaardiging is voor het inperken van vrijheden van jongeren. Daarnaast zeggen jongeren dat hun problemen eigenlijk erger zijn geworden tijdens hun verblijf in de instelling, in plaats van minder. Over het algemeen kunnen we zeggen dat stress leidt tot verergering van problemen, in plaats van minder. En repressie zorgt dus voor verhoogde stress. Maar denk nu niet dat medewerkers deze repressie van harte toepassen. Ook voor medewerkers zorgt repressie voor stress. Ze maken veel agressie mee en ervaren ook een controleverlies. Voelen zich soms machteloos. En op de groepen waar jongeren veel repressie ervaren, zien we dat medewerkers meer verzuimen. En dat ze ook vaker en sneller op zoek gaan naar een andere baan. Daardoor moeten instellingen nog meer een beroep doen op flexibele arbeidskrachten. En dat maakt de vaste medewerkers soms nog onmachtiger. Want ze staan weer met een andere collega. Ook nadat jongeren de jeugdzorg hebben verlaten, zien we er soms nog nadelige effecten van. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat jongeren onderwijsachterstanden hebben opgelopen. En dat heeft ermee te maken dat jongeren niet altijd op het juiste niveau hun onderwijs kunnen volgen. Of dat ze midden in een jaar in een schooljaar geplaatst worden of weer doorgeplaatst worden, waardoor er een breuk komt in een schooljaar. Repressie in de jeugdzorg is een hardnekkig fenomeen. Waarom stoppen we daar niet gewoon mee? Laten we niet vergeten dat repressie een functie heeft. Als een jongere een tijdje voor onrust zorgt op de groep en die krijgt een kamerprogramma vanwege opstandig gedrag, dan brengt dat rust op de groep. En regels die voor iedereen gelden, geeft duidelijkheid. Medewerkers worden in het werk in de instelling, mede door de problematiek van de jongeren, de hele dag door geconfronteerd met dilemma's. Spreek je bijvoorbeeld een jongere aan op grof taalgebruik, wetende dat hij daardoor misschien wel agressief gedrag gaat laten zien? En als je niet weet wie de aanstichter was van een incident, straf je dan de hele groep? Of laat je het erbij? En als een jongere wel een keer goed gedrag laat zien en je wil graag een uitzondering maken op een regel, doe je dat dan? Wetende dat je collega er in de late dienst misschien last van gaat krijgen? Repressie is niet zwart-wit. Er is geen sprake van goed of fout. En soms is er geen goede oplossing en moeten we kiezen voor de minst erge. Deze dilemma's maken dat we niet zomaar kunnen stoppen met repressie. Om te kunnen stoppen met repressie moeten we een andere manier vinden om met die dilemma's om te gaan. En om een andere manier te vinden moeten we erover praten. We moeten bespreken welke dilemma's we tegenkomen, waarom we soms repressief handelen, wat alternatieven zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn. Als we er niet over praten, houden we repressie in stand. Maar erover praten is heel moeilijk. Waar komt dat nou door? In de tijd dat ik als gedragswetenschapper werkte, hadden we het eigenlijk nooit over repressie of de dilemma's waar het uit voortkwam. We hadden het wel over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar dan vooral over of we wel de procedures hadden gevolgd of over hoe het Kamerprogramma er precies uit moest komen te zien. Sterker nog, de link met repressie, die legde ik helemaal niet. Het ongemak dat ik wel regelmatig voelde, maakte ik niet bespreekbaar. Ik zou wel minder vrijheidsbeperkende maatregelen en minder repressie willen gebruiken, maar ik wist niet hoe. En omdat ik geen alternatieven had, was het eng om ermee te stoppen. Daarnaast was ik ook te onervaren om daar de rest van het team mee te kunnen nemen. En wat zou er gebeuren als bleek dat we inderdaad iets verkeerd deden? Zouden we dan ter verantwoording worden geroepen? Of was er sprake van schuld? Ik had ook het idee dat ik mijn team juist ondersteunde door die vrijheidsbeperkende maatregelen soms op te leggen. De pedagogische medewerkers waren degene die dag in dag uit op de groep stonden en een relatie opbouwden met de jongeren. Ze ook heel goed kenden. En als er dan eentje uit de bocht vloog en het wel heel erg bond maakte en ze vroegen aan mij om akkoord te gaan met een afzondering, dan had ik geen alternatief. En dan dacht ik ook dat ik ze hielp door dat te doen. En als jonge, onervaren gedragswetenschapper wilde ik ook graag goed gevonden worden en onderdeel zijn van dat team. Bewustwording van repressie is een pijnlijk proces. En het vervolgens bespreekbaar maken is spannend en voelt onveilig. En het lastige van repressie is vaak dat het onderdeel is geworden van een cultuur. En repressief handelen is dan routine geworden. We zijn ons helemaal niet meer zo bewust dat we eigenlijk überhaupt repressief aan het handelen zijn. En je hoort mensen dan ook vaak zeggen, ja, zo gaat het nou eenmaal. Het hoort erbij. Zo doen we dat. En ze zitten hier niet voor niks. Dus om repressie bespreekbaar te maken, zijn er dus 3 dingen nodig. Ten eerste hebben medewerkers kennis nodig over repressie en welke alternatieven er zijn. En die kennis die begint in de opleidingen. Ik vind dat elke opleiding die voorbereidt op werken in de jeugdzorg repressie als onderdeel moet bieden. En ook de alternatieven. Maar ook in het trainingsaanbod van organisaties kun je veel keuzes maken. Zo zijn er trainingen relationele veiligheid, deescalerend handelen en ook traumasensitief werken. Dat helpt om het lastige gedrag te kunnen begrijpen van deze jongeren. Ook helpt het om een aantal keer per jaar onderzoek te doen naar hoeveel repressie jongeren eigenlijk ervaren. Dat kan middels een eenvoudige vragenlijst. En ook zouden de cijfers van incidenten en het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen die ingezet worden gebruikt kunnen worden als een thermometer om te weten hoeveel repressie er eigenlijk is. Ten tweede is er ruimte nodig om kwetsbaar te zijn en dilemma's met elkaar te bespreken. En ik vind dat dat in alle lagen van de organisatie moet gebeuren. Juist omdat het in de cultuur gaat zitten. En daarom is het ook niet iets wat we aan individuele medewerkers kunnen overlaten. Maar iets waar organisaties structureel ruimte in moeten bieden. Bijvoorbeeld door intervisie en supervisie te faciliteren of coaching on the job. Daarnaast zouden de cijfers over incidenten en vrijheidsbeperkende maatregelen niet alleen gebruikt moeten worden ter verantwoording, maar ook om van te leren. Juist om van te leren. Om je kwetsbaar op te kunnen stellen is ook een positief functionerend team noodzakelijk. In een positief functionerend team communiceren medewerkers effectief met elkaar, geven ze en ontvangen ze feedback en lossen ze samen problemen op. En ook is het belangrijk dat medewerkers emotionele steun bij elkaar vinden, juist om die gevoelens van angst en onveiligheid met elkaar te kunnen bespreken. En om dat vorm te geven, hebben leidinggevenden een cruciale rol. Zij kunnen een goed voorbeeld zijn, juist om zich kwetsbaar op te kunnen stellen, en ze moeten medewerkers erin faciliteren. Ten derde, vraagt het een organisatie die zich als doel stelt om repressie terug te dringen. En dat begint met een visie op pedagogisch handelen. Je kan bijvoorbeeld denken aan een visie op hoe je wilt samenwerken met ouders om de jongeren verder te helpen. Maar ook dat je regels altijd samen met de jongeren maakt en niet oplegt. Een mooi voorbeeld waarin zo'n pedagogische visie leidde tot echt minder repressie was bij de Koppeling in Amsterdam. Dat is ook een Jeugdig Plus instelling. En zij hadden zich voorgenomen om alle afzonderingen te willen sluiten. En om daar te komen zijn medewerkers getraind in het deescalerend handelen. En ze werden daar op een gegeven moment zo goed in dat ze daadwerkelijk die afzondering dicht konden doen. Een ander helpend middel van de laatste tijd zijn de kleinere groepen. Die kleinere groepen die hebben voor de jongeren heel veel voordelen, maar ook voor de medewerkers. Medewerkers krijgen daarmee namelijk ruimte om betere relaties met de jongeren op te bouwen en ze beter te leren kennen. En ze hoeven ook niet meer de hele dag bezig te zijn met het handhaven van die hele groep. Ze hoeven dus minder repressie in te zetten. Een kant-en-klare oplossing voor repressie is er niet. Maar daarom moeten we er in elk geval over praten. En dat kan alleen als vanuit alle lagen van de organisatie een cultuurverandering wordt nagestreefd. Het is daarmee zeker niet makkelijk om repressie te verminderen. Maar wel heel erg de moeite waard. Niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de medewerkers. Middels een pedagogische visie, aandacht voor het behalen van concrete doelen en ruimte voor het ingewikkelde gesprek, weet ik zeker dat repressie niet langer gewoon hoeft te zijn in de gesloten jeugdzorg.